Welkom bij aflevering 68 van de Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke en kijk eens aan. Het is moeten gebeuren. Ja, jullie zien dit natuurlijk niet. Jullie horen ons alleen, maar ja, wij zijn apart aan het opnemen.
Ja, hoe komt dat, Laura?
Ja, het is gebeurd. Het is zo'n tragisch verhaal. Ik ga het vertellen zoals het gegaan is. Dus zoals jullie weten hebben we het laatste laatste jaar heel hard gewerkt. Zowel in ons privéleven als op onze job, als op de podcast. Als het boek. En het boek was af. En jij had een weekje het wat rustiger aangedaan. Dus ik had ook een week vakantie geboekt voor het eerst in like forever voor mij. Ik heb echt al meer dan een jaar geen vakantie gehad. Dus ik had een week vakantie genomen.
Treat yourself.
Lucas en ik gingen naar de Champagne-streek in Frankrijk rijden. Ja, ik spreek natuurlijk weer al in de wijze dat jullie het verhaal waarschijnlijk al de buil voelen hangen. Dus we gingen even naar Frankrijk, op en af, wat champagne kopen, wat wijn kopen. Living the good life. En om Frankrijk binnen te gaan, moet je een COVID-test doen. Vooraf. En Lucas krijgt zijn uitslag binnen en die is positief. Mijn uitslag was negatief, dus dat was al heel raar. We hadden alle twee geen symptomen, Lucas ook niet. Maar ja, dat betekende gewoon geen vakantie. Hè. Dus wij zijn in quarantaine gegaan. Woensdagavond, hè, donderdag was een feestdag. Woensdagavond zijn we dan in quarantaine gegaan. We zijn nu dinsdag. Het is ook heel raar, want dus... En ik weet, ik volg wat aan mij wordt opgedragen. Dus wij moeten alle twee in quarantaine. Ik ben dan door de coronalijn gebeld. En die zeggen dan, je bent in contact geweest met een persoon. Ik zo, hij woont in mijn huis. Het is mijn lief. Ik weet wel wie dit is.
Zo goed.
Dus ik zei, maar dus, omdat ik had al een test gedaan en die was negatief. Maar ik ben dan op dezelfde dag nog een test moeten gaan doen, omdat ik in aanraking was gekomen met iemand dat... positief had getest.
Positief.
Ja, dus tussen mijn twee testen zat 6 uur verschil. Heel onnozel. Dus die tweede COVID-test bij mij was ook negatief. Maar ja, Lucas en ik moesten samen in quarantaine. We hebben maar één huis. Zo gaat dat.
Ja, helaas. Tot op heden nog maar één huis.
En voorlopig ook is ons logeerbed er nog niet. Dus we hebben gewoon ook maar één bed. We hebben dan wel... Ik heb er nu eigenlijk ook al spijt van. Dus we hebben wel zo elkaar geen kusjes en knuffels meer gegeven.
Maar dat heeft ook helemaal geen zin.
Ik weet het. Het is heel onnozel. Maar er is ook een reden. Dus buiten het feit dat onze vakantie geannuleerd is... Kut. Zit ik dus ook gewoon een week thuis. En ik wist dit niet, maar Lucas heeft positief getest. En die mag vanaf vandaag uit quarantaine, hè, na zijn zoveel dagen.
Ah, ja.
Maar omdat ik in contact ben geweest, moet ik nog een test doen op dag 7. Which is tomorrow. Maar als ik morgen positief test, moet ik 10 dagen extra in quarantaine. Dus dan zal ik 17 dagen in quarantaine hebben gezeten.
Maar dat is dan toch een mega vicieuze cirkel, want dan moet Lucas toch ook terug.
Dat is blijkbaar niet, hè, want je kunt dus zoveel weken na je coronabesmetting kun je niet nog eens besmet worden.
Als hij echt besmet is geweest, want het kan ook een vals positief geweest zijn.
Ja, want dat beginnen we nu te denken, want het was dat weekend ervoor ook moederdag geweest. Dus we waren bij mijn mama en bij zijn mama buiten geweest, op afstand. Oké, we hebben gewoon buiten gezeten. Maar iedereen dat daar buiten zat, dus mijn broer, Lucas en zus, schoonbroer, iedereen getest en iedereen is negatief, al heel de tijd.
Ja. Ja, ik geloof er niks van dat een echte besmetting was.
Ja, maar weet je, dan ga ik het nog zuurder vinden, want dan heb ik gewoon een reis naar Frankrijk door een slechte test niet kunnen doen. Dus ik hoop, als alles goed gaat... Ja, dat heeft ook heel wat voor ons consequenties. Buiten het feit dat we dus nu apart aan het opnemen zijn, hebben Lucas en ik de boeken gesigneerd. Allee, ik heb ze gesigneerd. Ik heb alle tekstjes geschreven van de 150. Lucas al die verzendlabels geprint. Maar ja, Silke en ik gingen dat samen doen. Silke heeft nu nog altijd het boek niet gezien. Daarvoor voelen wij ons ook heel slecht over. Maar ja, ik zit hier. Ik kan er niks aan doen. Maar dus ik hoop dat ik niet in quarantaine moet blijven. Want anders gaan we...
Ja, dan is vrijdag ook niks.
Nee,
hè?
Maar dan komt Lucas dus wel gewoon de boeken bij u afzetten. Hè? Dus dat sowieso. Ja. Dat sowieso. Ja. Maar dan hebben we gewoon zo nog altijd niet samen het boek gezien of zo.
Nee, dat is het vooral. Ik vind het heel grappig ook een beetje triest dat we al heel veel berichten hebben gehad van mensen die al echt een exemplaar in hun handen hebben.
En jij niet.
En ik heb nog steeds alleen maar pdf-bestand. Ja, nog niet eens het finale pdf-bestand. Dus het better be good morgen, uw uitslag. Want,
ja, ik weet het.
Ik wil dat sowieso ja. met u delen. Gewoon.
Dat is echt ook. We hadden echt ook gewoon... Allee, we hadden gepland van... Het
smaak... Stilos kopen.
Wat?
We gingen samen stilos kopen.
We gingen bikken kopen. Ik wou Annick en Lucas en jij nu een keer gewoon... Dat was met vier samen. Konden zeggen van, what the fuck, wat een rollercoaster van een tijd is dit geweest. Ook voor hen. Hè, een keer samen lekker eten, naar dat boek kijken, lachen. En dat is gewoon allemaal niet kunnen doorgaan. Ik heb ook zo... Ik ben late to the party. Waarom kom ik nu in contact met iemand met COVID? Ik bedoel, na anderhalf jaar. Ik ben echt...
Het was bound to happen. Hè. Ja. Ik ben er ook een soort van aan het wachten of zo. Van, mm-hmm. Oké, dit gaat al anderhalf jaar goed, maar dat kan toch niet zo lang doorgaan? Nee. Er moet een gegeven moment komen dat ik toch in aanraking ga komen met iemand of zo. Maar ja, uiteraard liever niet. Hè. Maar ja, de kans wordt naar mijn gevoel zo steeds groter ook.
Ja.
Dat gaat gebeuren. Maar bon.
Ik heb mij nuttig bezig gehouden met klusjes in het huis. Het ding is gewoon, ik voel aan heel mijn lijf. Je hebt dat ook al gezegd. Jij zei ook niet op vakantie kunnen gaan. Ik moet gewoon eens even echt uit mijn huis zijn en niks doen of zo. Snap je?
Tuurlijk.
Maar dat is ondertussen nu wel een beetje verteerd, denk ik. Hè. Ik heb er mij bij neergelegd. Mm. Lucas en ik zijn alle Marvel-films in chronologische volgorde aan het kijken.
Ja, toch liever jij dan niks.
Weet je, het is een project en het heeft mij er wel zo wat, door... Ja, maar het is... ik heb gewoon nog meer bewondering voor Stan Lee, een van de bedenkers, de gekendste persoon, die dat hele universum heeft uitgedacht, dat die films dan niet in volgorde verschijnen en toch overal referenties naar elkaar. Dus het is wel een leuk projectje of zo. Voilà.
Allee, vooruit. Heb je dat toch?
Heb ik dat toch? Ja, goed nieuws ook deze week. Twee keer goed nieuws eigenlijk. Lucas en ik zijn dan een keer gaan fietsen in het bos. Ik dacht, even toch buiten komen of zo, wat lucht. En toen ik dan terug thuis kwam, had ik een berichtje van een vriendin van mij, Elise. Die is bevallen van een baby, een nieuwe baby. Yay. Dus dat is altijd goed nieuws. Baby Anna, hallo, welkom baby Anna. En ik weet dat ze veel heeft geluisterd, ook als ze zwanger was. Dus Anna kent sowieso mijn stem al. Dus dat zit goed. Mijn broer is afgestudeerd. Die heeft...
Thomas.
Thomas heeft zijn diploma gehaald. Dus er is wel heel goed nieuws. Ik heb gewoon het gevoel dat het universum gewoon even zoiets had van... Scheerling, jij even niet.
Het is echt genoeg geweest. Je hebt een boek geschreven. Het is gedaan.
Het is op. Dus mijn luck was even op. Dus ja. Hoe was uw week?
Mijn week, er zijn geen katten verdwenen. Dat is al
super, positief. Echt waar. Het is crazy, jullie reacties. Echt waar. De aflevering stond een uur online en we werden echt gestalkt. Waar is de foto van Joost?
Ja, hij stelt het goed. Allee, ik weet niet, hij ligt hier nu... Ik zit in de studio, hij ligt aan het raam. Hij heeft de afgelopen 10 minuten uitgebreid zitten te miauwen voor degene die het... mogelijk gehoord hebben. Ik weet niet of dat het opgenomen is geraakt. En nu zit hij zo een beetje te mokken in... Broodjeshouding.
Broodjeshouding.
Anyway.
Broodjeshouding. Classic, jongens.
En voor de rest... wat heb ik te melden? Heb ik iets te melden? Ik weet het al niet meer. Alles is echt zo'n blur voor mij. Sinds dat we, ja, ik ben gewoon heel erg bezig geweest met ons boek. Hè?
Ja,
alle reacties
zullen we,
die zijn
zullen we het even daarover hebben, over het boek?
Ja. Ja. Dank u voor alle toffe reacties al. Ja. Laat ik daarmee beginnen. Want we hebben het daar ook over gehad. Ik had twee grote angsten. Eén, dat het niet verkocht zou raken. Dus goed opgelost geraakt. En twee, dat jullie het niet goed gingen vinden. Maar so far, so good.
Ja, ik denk dat we... het boek is wat het is. Hè. Het is een verlengde van onze podcast. Wij lullen een pakje bijeen. Dat is ook in het boek zo. Er zitten experts in elk hoofdstuk hè, die ons... gelul dan een beetje nuanceren. Ja. en wat extra info geven. En het is gewoon leuk van de reactie die we krijgen. Zeggen die mensen exact wat dat onze bedoeling was, dat ze dat erin hebben gelezen, zonder dat mensen echt weten wat dat wij echt met het boek willen world domination, nee, willen bereiken of zo. Hè. Dus dat is wel fijn dat dat spontaan wordt gezegd van het leest vlot, het is elk hoofdstuk is iets anders, ik heb iets bijgeleerd, het is grappig, ik hoor jullie stemmen in mijn hoofd als ik het lees.
Ja.
Dus al die dingen zijn gewoon dingen waar wij op hadden gehoopt en dat komt uit. Dus dat is wel heel fijn.
Ja, ja, het was sowieso spannend. En ik bedoel, jullie hebben een website laten crashen.
Mm-hmm.
I mean...
Zottekes!
Super insane dat is gebeurd. En ja, ik vind gewoon echt, ben echt een beetje aangedaan door die amount of mensen die ons boek al hebben gekocht of het nu al aan het lezen zijn en dan het in één ruk hebben uitgelezen gewoon. Ja... Heel leuk.
Heel fijn. Ik zal even de practicals doen. Hè.
Ja,
dus,
ik laat dat liever aan u over. Je hebt daar beter zicht.
Dus wij hadden gedacht dat wij 150 exemplaren gingen verkopen. Dat zijn er ondertussen 1300 en counting. Wat dus ons bij het volgende probleem brengt. Wij hebben maar 150 boeken in ons bezit. De uitgeverij is uiteraard ook een beetje geschrokken, hè, want de avond dat de website is online gegaan, hebben we al naar onze redacteur Julie moeten sturen. Ja, over dat boek kunnen we er nog een paar duizend extra bestellen. Maar het is druk bij de drukkerij, dus wij gaan te vroegste de grote lading boeken, zijn er nog 1200 extra krijgen eind mei. En dan gaan we die zo snel mogelijk signeren. Wetende dat ik dus dit weekend toch een halve dag intensief aan 150 boeken heb gewerkt, gaat dat wel wat tijd in beslag nemen.
Ja.
Dus ik hoop dat jullie niet teleurgesteld zijn. Het gaat misschien nog wel even duren, maar we hopen natuurlijk dat begin juni iedereen ons boek heeft. Hè. Begin midden juni, dat is echt... Dat hoop ik. De bestellingen blijven ook openstaan. Weet dat, hè? Dus doe chill. Als je zo nog aan het twijfelen bent of als het niet dringend is, weet het boek. Ja. Het boek blijft nog even online staan. Dit zal ook de laatste keer zijn dat we zoveel boeken gaan signeren. We gaan leren uit onze fouten. Want ik heb me wel kapot gelachen. Hè. Jullie hebben gevraagd om tekeningen te maken. Jullie hebben quotes van seriemoordenaars laten neerschrijven in het boek. Het is heel tof, maar het is wel heel intensief. Dus heb nog even geduld. Hè. Ik weet dat er ook heel veel mensen zijn dat geen bevestigingsmail hebben gekregen. Geen zorgen. Als het geld van uw rekening is gegaan, en het staat op onze rekening, hè. Je hebt het niet naar een fout rekeningnummer overgeschreven, maar dat zal wel niet. Dat loopt allemaal via de website, dan gaat je boek krijgen. De eerste 150 mensen, die heb ik dus het verzendlabel van aangemaakt. En ik geloof dat die wel een melding al hebben gekregen van... we zijn bezig met uw verzending.
Ja, ja, ja.
En die worden einde deze week, begin volgende week verzonden. Dus dat zal wel snel bij jullie zijn. Daar moet je niet veel zorgen over maken. Ik heb een heel pak boekdozen gekocht. We hebben een labelprinter. Dus eenmaal dat de boeken er zijn... Kan het snel
gaan. Gaat dat sneller.
Ja, en aangezien ik nu...
Eens ze gesigneerd zijn.
Ja, eens ze gesigneerd zijn. Maar weet dat we... Ik bedoel, ik heb stiftjes gekocht. We zijn voorbereid. Het komt goed. En ja, gewoon nog even geduld. En weet gewoon dat we wel zo ziek dankbaar zijn voor de mensen die via onze website hebben gekocht. Jullie weten dat wij daar iets meer aan verdienen dan als het via andere kanalen gaat. En daarom dat we ook met heel veel zorg en aandacht die boodschappen willen inschrijven. Ik heb bij de eerste 150 exemplaren geen huwelijksaanzoeken gehad. Jammer.
Dat kan dus nog op 1100 boeken wel eens gebeuren. Hè? Dat blijft
mijn hoop. Hè. Of zo'n meter of zwangerschapsaankondigingen, please. Echt, doe het. Zo leuk. Zo leuk.
Maar laat het komen.
Ja, ik heb wel echt al... wel heel emotionele tekstjes gelezen en neergeschreven. Dus het is wel...
Ja, die ga ik dan vrijdag allemaal lezen,
ja,
hè?
Ja.
Oké. Dat is het van het boek?
Ja, dat is het van het boek. Dan gaan we het over een van onze favoriete onderwerpen hebben.
Niet van iedereen.
Van iedereen. Jongens, kijk, dit is het moment om te skippen als je niet naar de mol kijkt. En sorry, not sorry. We gaan hierover praten. Het was de laatste aflevering, dus het is ook de laatste keer dat je het moet horen. Waarschijnlijk. Ja. Maar we gaan het hier toch even moeten hebben over de misleidende Kempenzoon Lennart.
En wij hadden gelijk.
Wij hadden gelijk. Kijk, ik wist het. Ik wist het gewoon. Ik voelde het aan mijn water. Het is de Lennart.
Het is dankzij u dat mijn...
ogen zijn open gegaan.
Toch ook, ja, mijn ogen zijn echt open gegaan op Lennart. En ik had hem wel al zo in de gaten, maar ja, ik zat eerst nog op Jasmin. Maar ik vond het al verdacht bij bepaalde proeven. Weet je waar dat ik de eerste keer dacht dat hij de mol wel eens kon zijn? Bij die wijnproef, dat hij alleen die druiven ging halen en dat dat heel lang duurde. Ja, we hebben allemaal gezien hoe dat hem dat uiteindelijk gedaan heeft, hè?
Ja. Ja, ik vond het vooral dat hij aan het einde dan met twee glazen beneden stond toen. En dat er dan zo net te weinig... Dat vond ik heel... Dat is typisch een mol. Het lijkt alsof je best hebt gedaan, maar toch net niet.
Inderdaad, inderdaad.
En dan dat van die 10.000 euro gewoon. Ja, toen was ik echt overtuigd dat hij het was.
Ja, jij hebt mij echt geholpen door te zeggen van follow the money, hè. Hij had tot dan toe het minste geld. Hij en Jasmin, geloof ik. En ik vond het zo aandoenlijk van Jasmin. Iedereen uiteindelijk dat ze hem vertrouwde daarin. Mm-hmm. Maar het bleek als... Jasmin is dan afgevallen en dan, ja, Lennart. Dan was het, ik ben echt blijven vasthouden aan Lennart. Aniek zat op Sven. Mm-hmm. En die was ook tot op het laatste moment ervan overtuigd dat het Sven was. Mm-hmm.
Maar het kon, hoor. Allee, ik bedoel, alles kon ze, vond ik. Ja. En ik vond het gewoon echt heel grappig dat effectief alle kandidaten op Philippe zaten. En dat wij in het begin er nog zo mee aan het lachen waren.
Ja, daar heb ik ook bij ook heel hard mee moeten lachen. Dat wij zo zeiden van, ja, het is Philippe. Nee, mopje hoor, het is echt niet Philippe.
En al die kandidaten zo, ja, natuurlijk is het Philippe.
Ja, en willen we het ook even hebben over, is het Martijn?
Ja, oh my god, rest in peace. Rest in peace, Martijn.
Amai, wat was dat? Ik was het al helemaal vergeten, hè? Dat er dus nog een andere mol was.
Ik had ook wel niet verwacht... Ik weet dat een mol zich moet voorbereiden, maar ik had verwacht dat ze dat dan niet gingen doen met die tweede mol.
Of tijdens de reis.
Maar
ja,
de intensiviteit... Eén, die is mega intens voorbereid. Die heeft dat niet gehaald. Die gaat nooit nog eens kunnen meedoen. Want als die meedoet, dan kun je die niet meer als mol aanduiden.
Die gaat sowieso achter de schermen wel werken een keer, denk ik.
Ik vond het wel heel zielig voor hem.
Ja, want we hadden allemaal al medelijden met Jens. Ja.
Ik heb geen medelijden meer met Jens.
Nee, die heeft nu een reis naar en een koekoeksklok, dus he's good. En wat heeft Martijn? Niks. Het was niet de eer
five
van
minutes,
de mol.
Nee, 5 minutes of fame, dat was het gewoon.
Och, arme Martijn.
Ja, heel zielig. Ja. Maar ik blijf erbij. Dat was echt, die openingsproef was zo goed. Dat was zo goed in elkaar. Het was ook onmogelijk om daar iemand verdacht te vinden. Want ja, iedereen strijdde voor hetzelfde, hè, zijn eigen plek. Hè.
Ja. Ja, absoluut. Ja, en de ontmoeting tussen de twee mollen vond ik ook heel grappig. Omdat ze elkaar zo wouden de loef afsteken.
Echt,
of zo,
het was echt, ik zag echt zo een throwback naar zo twee iets wat dronken witte mannen op een dansvloer ruzie aan het maken over... Ik weet het niet, jij staat te dicht bij mijn aura of zo. Het was echt zo van een haantjesgedrag. Dat was echt zo... Oh my god, stop hiermee. Dat vond ik eigenlijk het moeilijkste moment van de aflevering.
Maar ook gewoon dat ze dan zo ook zo dan overgingen naar het interview en dat ze dan zo alle twee wel toegaven dat ze indruk wilden maken.
Ja.
Maar dan daar zo stonden van... Ik ben hier het mannetje.
Ja.
Ik ben hier de alfamol. En dan in die interviews dan toch zo schoorvoetend toegeven van... Ja, ik was echt niet... Ik kon dat niet.
Nee, ik vond het een heel geslaagd seizoen. En ik ben heel dankbaar dat Lennart het mol zijn op een andere manier heeft aangepakt dan alle voorgaande mollen. Hè. Het was niet zo een competitieve persoon. Hij probeerde niet zo wat onder de radar te blijven. Maar hij heeft heel goed nagedacht over het feit dat hij zo vooruit dacht en naar die 10.000 euro. Iets waar dat ik toen van droomde, toen ik er naar keek. En ik dacht van, amai, hoe zou dat zijn als je daar gewoon al keilang op aan het voorbereiden zijn dat je dat geld gaat pakken. Heerlijk. Dus dat vond ik echt meesterlijk gedaan van hem. En dat opent gewoon perspectieven over hoe dat je het mol zijn kunt aanpakken. Hè. Als je inderdaad kijkt naar wanneer kan ik grote happen uit dat budget halen, dan kan ik dat doen en moet ik niet per se...
En er is nu ook niks meer zeker, hè, want het kan even goed zijn dat een kandidaat dat doet.
Ja.
Hè? Dus er is niks meer zeker nu. Tot nu toe was het altijd zo, ze bleven zo wat onder de radar. En nu, met dat Lennart deze deze stunt heeft uitgehaald. Want Sven heeft even goed 7500 euro geboden. En Anne-Lotte, geloof ik, of wie was het, heeft ook 5000 euro geboden. Dus dat zijn ook grote bedragen.
Mm-hmm, mm-hmm.
Dus je kunt er helemaal niet meer van zeker zijn dat iemand die dan het hoogste bod heeft ook wel degelijk een kandidaat is. Ook al is dat een gewaagde...
Nee,
stunt,
nee, want natuurlijk. Vorig jaar heeft er toch... Wie heeft er daar 10.000 euro uitgehaald voor... Wat was dat? De vrijstelling van de eerste aflevering?
Ja,
was
van de eerste niet? Aflevering. Ja. Ja, ik ben zijn naam al kwijt, ja. Sorry. Dus nee, inderdaad. Want dat vond toen ook iedereen heel erg verdacht. Maar dat zal er dan te dik hebben opgelegen. Of, ja,
nee,
mocht,
alles kan,
veel.
Alles kan.
Maar alles kan.
Als je het maar goed verwoordt of zo, ja.
Ja, gewoon echt het vertrouwen.
Mm-hmm, mm-hmm.
Allee, ja, hij heeft dan natuurlijk de chance en de charme dat hem uit de camper komt.
Sorry, dat was mijn eerste verdenking. Ik dacht, die komt uit de camper, dat is niet te vertrouwen. Ja, die spelen met hun voeten.
Nee. Nee, het was echt een heel goed seizoen. Ik vond de laatste aflevering ook heel goed. En dan had je zo nog die laatste beelden, hè, van dat ze zo zelf hadden gemaakt. En voelde ik me zo heel blij en dan was dat zo gedaan.
Oh.
En dan voelde ik zo echt zo van fuck, het is weer voorbij. Dat programma maakt me echt gelukkig.
Ja.
Voilà.
Ja. Maar kijk, de inschrijvingen staan open, hè, dus er komt wel degelijk een nieuw seizoen.
Yes.
Heel goed. Goh, ik wil zo graag zelf ook meedoen, maar ik vermoed dat dat echt niet gaat lukken.
We gaan dat niet mogen, denk ik.
Nee, nee. Ik heb wel dus aan mijn mama beloofd om haar in te schrijven, hè, want dat wil ze heel graag. Dus dat ga ik ook doen als ik uit de quarantaine mag.
Ik zei tegen Aniek dat ze zich ook moest inschrijven.
Oh,
en ze
dat zou daar een goeie voor zijn.
En ze zou zo van, ja, ja. En dan zo, maar je moet dan een filmpje van jezelf maken. Dus daar was ze niet zo voor.
Oh, maar Aniek zou echt een hele goede kandidaat zijn.
Ja, ik ga het nog een beetje kneden. Of staat er een limiet op? Tot wanneer
7 juni.
Oké.
Okay. Oh okay. Jee, dat is echt waar. Amai, die zou ik uitnodigen voor een gesprek als ik de redactie was.
Ja, maar ik heb daar dat ook gezegd, dat ze dat langs twee kanten goed zou doen.
Amai, sorry. En? Heel grappig. Ja, en dan zie ik die ook zo in hetzelfde moljaar als mijn mama... Amai, dat zou echt goed zijn.
Ah, wel, als wij dat niet mogen meedoen, dan doen
ja,
we het
ja.
zo.
En dan doen wij wel de familieaflevering.
Ja, ja. Amai, we hebben dat hier weer heel goed geregeld. We weten dat er mensen luisteren die de mol maken. Dus bij deze, het is genoteerd.
Ja, dat denk ik ook wel. Dat denk ik ook wel. Ik heb nog twee korte losse flodders over de actualiteit. Eén serieus.
Nu wordt het serieus.
Ja, er is nog eens een groot assiseproces gestart over de moord op Sophie Muilen. Sophie is enkele jaren geleden dood teruggevonden op het strand aan de kust, de Belgische kust. En dan bleek... ik hoop dat ik dit juist heb, want ik heb uit mijn hoofd proberen te onthouden. Een jongen van Tsjetsjeense afkomst, zeg ik dat juist? Komt hij daarvan?
Dat kan, dat weet ik niet.
Ja, bon, ergens uit Oost-Europa. Ik dacht Tsjetsjeens, maar ik ben niet zeker.
Ik ga het even opzoeken, dan weten we het.
Ja, dan weten we het. Die is op videobeelden dan gezien. Dat vond ik trouwens toen destijds heel maf, hè, want dat waren dan van die bewakingsbeelderen. En dan hadden ze hem op een blauwe... Bewakingsbeelderen, heb ik dit net gezegd? Bewakingsbeelden. Met een blauwe jas. En dan hebben ze hem helemaal teruggevonden in zijn land, in het land waar dat hij vandaan kwam. En hij ontkent de feiten. Hè. Hij geeft toe dat hij haar verkracht heeft, meerdere malen, maar hij beweert dat hij haar niet heeft vermoord.
Hij is Romeins.
Sorry, oké, Romeins. Mijn excuses.
Romeins.
Ja. En dat proces is dus van start gegaan. Hè. En vandaag was de dag dat de video's werden gedeeld. Hij heeft video's gemaakt van een stervende Sophie. En dus die zijn aan de assisejury, maar ook aan de familie getoond geweest. Heel benieuwd wat die uitslag gaat zijn.
Wat ik vandaag heb gelezen in de krant, is dat hij gezegd heeft dat hij Sophie onder de dokken heeft gelegd.
Ja.
In de hoop... ik weet niet of je dat nu net gezegd hebt.
Nee.
Ik was even aan het zoeken. In de hoop dat ze gevonden zou worden. Omdat het was -4 of zoiets die nacht.
Mm-hmm.
En dat hij zei van ja, maar daar lag ze warmer. Maar wel onvindbaar.
Dus, kijk.
Ja, de voorzitter gaf er ook al heel weinig geloof aan wat dat er... En ook, wat er, ook een opmerkelijk detail dat in de krant stond. Hij zat daar, stonden ook foto's bij van hem. Hij had dus ook een blauwe polo aan, hè. Is dat van lokken we het uit? Van draag ik dezelfde kleur als de jas waarin dat ik gezocht werd? Of is het echt gewoon toeval? Maar hij is blijkbaar ook echt... hij gedraagt zich echt vreselijk in de gevangenis ook en zo. Dus, allez, bon.
Ja, ik weet het nooit. Want ik moet er mij er nog eens in verdiepen. Ik ga morgen eens een krant kopen. Dus hij geeft die verkrachtingen wel toe, maar aan wat is de doodsoorzaak? Is hij onderkoeld geraakt? Of,
dat weet ik dus eigenlijk ook allemaal niet. Als ik dat hoor... misschien moet je hier gewoon geen uitspraken over doen.
Nee. Maar ik vind het wel een heel interessante zaak. En ook hoe dat ze die dader die dan enkel op losse camerabeelden...
Dat ze
die dan hebben teruggevonden. Dus ik ben natuurlijk wel benieuwd naar de uitspraak. En heel veel sterkte aan de familie, want dit moet zeer heftig zijn. En zeker om dan nog eens inderdaad met zo'n argeloze dader geconfronteerd te worden en dan ook nog eens naar die beelden te moeten kijken.
Hij heeft geen
schuldbesef.
So far as we know, geen schuldbesef.
Nee, ook niet over de feiten die hij gepleegd heeft. Hij heeft zich ook nog niet geëxcuseerd voor de verkrachting die hij dan wel heeft bekend of zo. Dus ja, voilà. En dan heeft er iemand mij erop gewezen dat er in Thuis een seriemoordenaar zit. Thuis is een Belgische soap die op VRT1 wordt uitgezonden.
Alle goede tijden, slechte tijden. Ja, tijden kan ik dat zo zeggen?
Ik denk het wel. Ik denk zoiets. En dan was er zo'n hele bodycount, dat er wel al eens mensen zijn die twee mensen hebben vermoord. Maar het personage, Jacques heet hij, denk ik, heeft ondertussen al 4 mensen vermoord.
Dat is sowieso seriemoordenaar.
Ja, dus hij is een seriemoordenaar en hij heeft, denk ik, vorige week zijn laatste slachtoffer gemaakt. Dus heb ik met mijn goed hart in jaren nog eens een aflevering van Thuis gekeken. Ja, ging het niet over de seriemoordenaar. Dus dat heb ik dan ook maar weer gelaten voor wat het was. Ik dacht, ja, nu gaan er spannende beelden zijn, maar er was dat gewoon gisteren niks in de uitzending over de serie.
Ja, ze moeten dat opbouwen, hè. Ze kunnen niet zomaar een hele week vol steken met seriemoordenaars.
Dat kan wel.
Dat moet zo... Wart jij niet degene die voor televisie...
Alles kan. Nee. Ja, dat is waar. Nee, voilà. Maar ik vond het wel een interessant weetje. Misschien dat er zotte thuisfans zijn. Die nu denken van... Ja, en die heeft dat al gedaan. En dat. Want ik denk dat de politie hem wel al op het spoor is of zo.
Oké, goed. Ja, ik kijk ook absoluut geen Thuis. Nee.
Nee. Voilà. Dus, maar ik vond het wel een...
Wel leuk. Ja, wel ik vond het een leuk weetje.
Van dus, Uber Vlaams in Uber Vlaams blijven, zullen we dan maar doen?
Ja. We gaan de zaak doen, hè. Ja, jij hebt ze gekozen deze week.
Ik heb hem gekozen omdat een paar mensen mij een... het is heel grappig, als er een artikel in de krant verschijnt dat iets te maken heeft met moord, wordt dat echt volgespamd op onze Instagram en Facebook. De moord is ook ervoor al een paar keer gesuggereerd geweest. Mijn excuses, ik heb dus niet al jullie namen opgeschreven, ook niet alle mensen die het artikel hebben doorgestuurd. Maar er is een reeks bezig bij het laatste nieuws over passionele moorden. Opmerkelijke assisezaken. En deze stond ertussen. Hij stond ook al een tijdje op mijn lijstje, omdat het Vlaamser dan Vlaams kan niet dan dit. Alles aan dit verhaal is zo België, zo Vlaams. Vind ik heel fascinerend. We gaan de beerputmoord brengen.
Klinkt al heel Vlaams ook gewoon.
Een beerput. Moeten we dat uitleggen wat dat is voor Nederlandse luisteraars? Of is dat hetzelfde? Sorry, ik weet dat echt niet.
Dat weet ik niet. Misschien voor alle zekerheid.
Ja, oké.
Okay. Dus, ze hebben ook Google, hè?
Nee, we gaan het even uitleggen. Hebben ze in Nederland Google? Maar een beerput is eigenlijk een soort van... Vroeger in een lang vervlogen tijd, waren huizen niet aangesloten op de riolering en werd er echt gewoon een put in de grond gegraven waar dat dan al uw afvalstoffen van de toilet, douche, als dat er al was, een douche, daarin kwam dat daarin terecht en dan werd dat leeggehaald ene keer om de zoveel tijd. Nu zijn de meeste huizen aangesloten op de riolering en is dat er niet meer. Waar dat bijvoorbeeld wel echt nog heel frequent voorkomt, is op boerderijen, waar dat meestal veeboerderijen, waar dat koeien zijn, waar dat dan ja, ook het afval, de uitwerpselen van dieren in verdwijnen.
Ja, ja, ja.
Dus daar heb je wel echt nog wel beerputten.
We hebben ook een beerput.
Ja, ik wou te zeggen, de meeste mensen hebben.
Nee, want wij dachten dat dat ook gewoon op de riolering was aangesloten. Totdat op een gegeven moment het toilet niet meer wou doorspoelen. En dan zo, dat is al de beerput. Dan zal er toch ergens een beerput zitten. Wow, die is leeggehaald. Dat is ook iets nieuws, dat had ik ook nog nooit gedaan. Echt weer iets bijgeleerd. Schitterend, hoe dat die mannen dat zo klaren op 10 minuten.
Ja, ik vind altijd de bedrijven die zo beerputten leeg komen halen, die hebben zo'n goede namen. Zo heb je bijvoorbeeld...
Bij ons?
Wat was het bij u? Zeg maar. Nee, zeg, wat was het bij u?
Het ruimerke.
Dat was exact wat ik wou zeggen.
Het ruimertje. Ik heb reclame gemaakt.
Oeh, dat is misschien nog wel een goede sponsor, beerputten.
Oh, stel je voor. Ja, bon. In deze zaak was dat perfect geweest.
En dit was 1-op-1.
Gemiste kans. Zullen we eraan aan beginnen? Ik denk dat we toch nog reacties gaan krijgen van mensen die experts zijn in beerputten van... Het zit misschien zo, maar dat laten we dan de volgende aflevering.
Ja, zeker.
Ja. Doe maar. Bon, ik ga dus beginnen. We zijn 9 maart 1994 in het West-Vlaamse dorp Oostkamp. Dus dat is helemaal in het westen van ons land. Voor de Nederlanders die luisteren. En speurders zijn daar in een koeienstal op zoek naar iemand. Mm-hmm. Naar een zekere Roger Kerkaert. En die zijn dat zo helemaal aan het doorzoeken. Heel die stal wordt overhoop gehaald. En dan treffen ze daar ook een beerput aan. En wat treffen ze in de beerput? Roger Kerkaert, 47. Ja. Dat is een boer die 8 maanden eerder verdwenen is. Niemand wist waar dat hij naartoe was. En de verdenking valt natuurlijk onmiddellijk op zijn vrouw, Rosie Verstraeten, die uiteraard blijft ontkennen dat ze er iets mee te maken heeft.
Ja. De speurders hadden daar wel al een tijdje in het oog. Hè. 8 maanden eerder al had zij zijn verdwijning wel gemeld, maar toch in de zoektocht naar Roger waren de speurders wel al een beetje richting zijn vrouw aan het kijken, omdat ze nogal wat raar gedrag heeft vertoond de maanden na zijn verdwijning.
Hoe dat ze elkaar hebben leren kennen, Rosie en Roger, is ook een heel leuk verhaal eigenlijk. In 1990 is dat...
Sorry, weer zo Vlaams. Zo Vlaams. Dit is zo Vlaams.
Ja. Er stond in een artikel... Roger is een hardwerkende vrijgezel van 45 die in Oostkamp een landbouwbedrijf heeft met 100 runderen. Dus dat is echt,
Je lacht daarmee, hè. Maar dus je hebt echt... Ik heb 1 West-Vlaamse roet. 2, ik heb veel West-Vlaamse... mensen die uit West-Vlaanderen afkomstig zijn in mijn vriendenkring. Je hebt blijkbaar... En ik hoop dat... Nu ga ik veel West-Vlamingen op mijn dak krijgen, but love you all. Echt zo van die boerenfuiven waar dat dan wordt gezegd hoeveel tractors dat je hebt en hoeveel runderen dat je hebt. En ik rijd met die tractor. Oh, jij rijdt met die tractor. Dat is misschien wel een goede partij dan voor mij. Dus het is wel belangrijk dat Roger vermeld wordt met 100 runderen. Dat is een goede partij, denk ik. 100 runderen. Dat is de moeite.
Dat is een goede bruidschat op zich. Nee, maar het is maar om te zeggen, je ziet het voor u. Hè? Zijn 100 koeien, zijn hoeven, ergens in de Vlaanders. Ja, boer zoekt vrouw een beetje.
Ja, weet je, het is ook het bedrijf, het is een landbouwbedrijf, heeft dat geërfd van zijn ouders, die zijn beide overleden. Die hoeve waar dat hij woont is ook zijn ouderlijk huis. Hè. Dus die hoeve, je ziet dat voor, hè, dat is zo'n oude, vervallen vierkantshoeve met heel veel loodsen achter, waar dat die koeien dan in zijn, waar dat die velden zijn. Die hoeve staat er waarschijnlijk al 300 jaar van de familie, vader op zoon. Zo gaat dat. Dus Roger had geen optie. Hij kreeg die 100 runderen en dat was zijn leven.
Ja, en hij zegt alleen tegen een vriend van hem, tegen een buur, een wuf, dat mis ik nog.
Ja,
en
ik hoor het hem zo zeggen.
Ja, een wuf. Ik weet, ja, West-Vlamingen zullen dat waarschijnlijk nog beter kunnen zeggen. Maar hij is wel wat eenzaam. Buren en zo mogen altijd op bezoek komen. Mm. Er wordt jenever gedronken. Het is altijd gezellig. En die buurman die zegt van, weet je wat, Roger? Ik ken iemand, een jeugdvriendin uit Oostende. Ik ben die onlangs terug tegengekomen. En ik denk wel dat zij toch een goede partij voor u zou zijn. Ze heeft ook 2 zonen, by the way. Dus die gaan dat goed doen op het veld. Hè?
Handig, kunnen helpen in de boerderij. Ja, dus gewoon een goede partij. Rosie Verstraeten, daarover gaat het. Ze is net weduwe geworden. Hè. Ze is haar eerste man verloren aan een alcoholverslaving. Again, ik ga het nog eens zeggen, hoe Vlaams kan dit verhaal zijn? Ja. Die vrouw wil ook een nieuw leven beginnen. Ze is een beetje jonger dan hem. Ik geloof dat zij op dat moment 37 is of zo, als ze elkaar leren kennen. Ja, perfect. Hè. Dus waar spreken die af? Nog eens, sorry, het is ook weer Belgisch, in een dansing, ergens in de Vlaanders. Hup, hij zit neer, zij zit neer. Ik zie het zo voor mij, moet jij kavakken hebben? Dat is goed, ik ga pintje pakken. Die raken aan de praat, ze leren elkaar in de lente van 1990 kennen en in de zomer gaan ze samenwonen, in de herfst zijn ze getrouwd. Dat gaat vooruit.
Ja, goed,
dat
hè?
Dat gaat vooruit.
En in dat artikel staat ook, Roger is apetrots dat hij eindelijk zijn wuf gevonden heeft.
En Rosie is ook blij.
Ja. Ja, absoluut. Maar toch, de vrienden van Roger denken toch een beetje een rare combinatie, omdat Roger is een echte boer, mm-hmm. hè, no disrespect, maar hè, hij is wel echt gewoon hij heeft 100 koeien, al ik bedoel. En Rosie is echt zo'n een chique stads.
Ja, ze is van Oostende. Ze heeft daar ook ze heeft een eigen woons, maar ze heeft ook een appartementje aan de zee. Ze heeft zelf altijd goed hard voor haar geld gewerkt. Dus ze hebben beiden eigenlijk een leven dat niet zo hard op elkaar lijkt. Maar ze zijn toch gelukkig, want het feit dat je op zo'n korte tijd zoveel beslissingen neemt om samen te gaan, lijkt wel een goed huwelijk.
Ja, maar Rosie heeft wel zoiets van, ik ga me het toch niet laten doen. Hè. Nee. Haar vorig huwelijk was moeilijk. Hè. Je zei het al, er was sprake van alcoholverslaving bij haar man. Die is dan uiteindelijk gestorven. En Rosie heeft zoiets van, ik ga me niet opnieuw laten doen. En die zegt ook van, die hoeven allemaal goed en wel. Maar voor mij is dat toch wat te vervallen. Het is echt een bouwval eigenlijk. Hè. Mm-hmm, er is geen enige sprake van comfort. Dus zij stelt toch aan Roger voor van, please, kunnen we echt niet gewoon een nieuw bouw vlakbij bouwen? Ze zegt van, we moeten hier gewoon iets mee doen met de velden die we hebben, met de stallen. Ze vernieuwen dat allemaal. Mm-hmm. Komt een nieuwe wagen. En Rosie wil ook zelf iets doen. Ik denk voor haar dat het leven op een boerderij niet per se iets voor haar was. En zij beslist van een pralinewinkel te openen, waar dat ze aan zelf kan gaan werken. Roger adopteert haar 2 zonen. Dus eigenlijk gaat dat wel goed. Er zit een soort van drive in dat gezin.
Er is een drive. Mijn moeder zou zeggen, het was een vent alleen. Kijk, heeft zijn vrouw, die vrouw komt daartoe, die shaking things up. Het is bijzonder, hè? Tuurlijk, die vrouw komt daar wonen. Ze starten samen een gezin, ze bouwen een huis. Dat zijn veel veranderingen, maar dat klinkt allemaal positief. Hè? En zeker het feit dat Roger die 2 zonen adopteert, is toch eens een vorm van liefde. Dat je aangeeft van, dit is wel echt familie waarmee dat ik het wil doen. Dit is goed voor mij.
Ja, maar 3 jaar later, op 30 juni 1993, is Roger opeens weg.
Ja, de laatste keer dat hij gezien is 's ochtends. Sorry, ik val in herhaling. Weer heel Vlaams. Hij is door zijn buurman gespot op het moment dat hij zijn krant uit zijn brievenbus gaat halen, wat hij elke ochtend doet. Ze groeten elkaar en Roger gaat terug naar binnen. Zoals je zei, Rosie heeft haar pralinewinkel in het dorp. Zij gaat, ze vertrekt 's ochtends naar haar winkel, gaat een ganse dag werken. En als ze 's avonds thuis komt, merkt ze dat haar echtgenoot niet thuis is. Wat vreemd is.
Ja. Ja, volgens, er lag wel nog een briefje op de keukentafel waarop stond van, ik ben weg, maar ik ben vanavond wel weer terug. Maar Rosie is echt doodongerust en die zegt van, ik moet de politie bellen, dat doet ze. Wat de politie eigenlijk aantreft, die komen dan langs voor een babbelje met Rosie en die zien dan eigenlijk dat Roger's portefeuille en zijn sigaretten nog op tafel liggen, wat dat toch vreemd is voor een verstokte roker, want dat was hem dan blijkbaar wel. Mm-hmm. En dan begint eigenlijk gaat snel al de blik van de politie toch naar Rosie al vrij snel. Hè?
Wat daar ook opvalt is, Rosie heeft direct een verklaring. Zij zegt, ja, hij heeft waarschijnlijk zelfmoord gepleegd. Ah, de verbazing zal groot zijn bij de agenten. Ah, waarom denk je dat? Wat is de aanleiding? Je zegt, ja, er waren toch wel veel ruzies. We hebben vanmorgen ook ruzie gehad. Hè? Maar ik heb hem niks aangedaan. Dat zegt ze ook zelf direct. Hè? Maar ze geeft aan van, het zal wel zelfmoord zijn. Ja. En ze wijst zelf ook in de richting van die beerputter.
Je blijft even ze zegt van,
ja, hallo, hoor je mij nog?
Hallo?
Hallo?
Ja, nu ben je terug. Ik ben even de laatste 5 seconden...
Oké, okay, dus ik zou gewoon even voor u herhalen. Ik weet niet of dat je. Dus ik had gezegd van, ze geeft zelf ook aan, ik heb er niks mee te maken. En ik zou een keer in de richting van de beerputten gaan kijken.
Ah ja, heeft zij dat al? Oké. Okay.
Ja, ze heeft dat zelf gedaan. En ik ben dat eens gaan navragen. Want ik wist het zelf ook niet. En ik hoop dat er nog mensen mij dat kunnen bevestigen. Maar blijkbaar is dat een klassieker bij boeren in problemen. Zelfmoord plegen door jezelf in je beerput te smijten. Omdat je eigenlijk eerst stikt van die gassen en eigenlijk vrij snel komt te overlijden. Ja, tuurlijk, blijkbaar is het een klassieker. Ja, sorry om het zo luguber te zeggen. Ik vond het gewoon, ik had het nog nooit gehoord. Ik dacht van, sorry, maar die Rosie, dat is toch mega verdacht dat hij zegt, ik zou eens in de beerput gaan kijken, want daar heeft hij waarschijnlijk zelfmoord gepleegd. Dan denk ik, huh? Maar blijkbaar is dat dan, wel al iets gebeurd of zo, dat boeren.
Ja, ik vind het ook een vreemde manier, maar ja, in zo'n moment zet je in alle staat. Allee, ik bedoel, je bent niet meer helder van geest natuurlijk. Hè. En wat dat ook vreemd is, want ze zegt aan de ene kant dat hem waarschijnlijk zelfdoding gepleegd heeft. En ze zegt ook van ja, hij is misschien ook wel ontvoerd. Hè? Dus ze heeft zo allemaal van die rare verklaringen. En dan, ja, de tamtam in het dorp gaat ook al heel snel de ronde.
Hallo.
Heel snel.
Hallo, Oostkamp staat op zijn kop.
Ja, want ze zien dat Rosie eigenlijk allemaal alle spullen zit te verkopen van de boerderij. Zelfs de 100 koeien heeft ze verkocht. Ja, hè? Dus, ik weet niet allemaal, maar ze heeft in ieder geval heel veel koeien verkocht.
Inderdaad, ze suggereert ontvoering en ze suggereert zelfdoding. En het eerste wat ze doet, is inderdaad een soort van garage-uitverkoop van de boerderij. Hè? De boerderij wordt overgelaten ook aan andere mensen. Ze verkoopt al zijn materiaal, alle koeien. Het is duidelijk dat zij dit wil afronden en liefst zo snel mogelijk.
Ja, en de mensen in het dorp vinden dat natuurlijk heel, heel raar. En de politie toch ook wel. Want dat is toch gewoon super voorbarig om al die spullen al te gaan verkopen. Als je mogelijk denkt dat hij ontvoerd is. Hè, als dat een piste is waar dat je ook aangeeft van dat zou misschien ook kunnen. Om dan al die spullen al opeens te gaan verkopen. Want wat als Roger toch zou terugkomen?
Ja, ik vind dat ook heel raar. En ook omdat ik altijd denk, zijn mensen niet, zolang als er geen lichaam is of als er geen duidelijke sporen zijn van een overlijden, blijf je dan niet hoopvol als achterblijver? Ja. Volgens mij blijf je volhouden van, er is een kans dat die persoon nog in leven is.
Ja, absoluut. En het feit dat ze, ze heeft ook niet veel later ook weer al een nieuwe vriend. Dus er zit 8 maanden tussen dat hij verdwijnt en dat ze hem vinden. En in die tijdspanne heeft ze dus ook al een nieuwe vriend. En ja, dat kan natuurlijk. Hè. Iedereen rouwt weer op een andere manier. Maar voor de dorpstamtam is dat niet goed.
Nee.
Want 8 maanden later wordt dan inderdaad Roger gevonden in de beerput van de koeienstal. Mm-hmm. En het dorp is echt zo helemaal overtuigd van, ze heeft het gedaan, de teef. Dat wordt echt gezegd. Mm-hmm, en dan denk ik, wow. Allee, dat is wel hard.
Het is
hard.
Heel heftig, ja. Maar je ziet hier natuurlijk, we zijn vroege jaren 90. De sociale media is er nog niet. Hè. Je hebt enkel het nieuws. Ja. En het nieuws is heel lokaal. Hè. Dat is 1 dorp. Ja, hoeveel boeren heb je daar? Ja, dat is gewoon wat er gebeurt. Hè. En uiteraard heeft iedereen, en we hebben dat gezien met de sasmeester van Kachtem, dat was ook een klein dorp. Mm-hmm. Dat is wat er gebeurt. Hè. Inderdaad, een dorpstamtam die loco gaat op een dood. Ja, inderdaad. Dus ja, zijn lichaam wordt gevonden in die beerput. Een beetje zoals zij dan enerzijds had gesuggereerd en voorspeld had. Dus ja, voor de politie gewoon reden genoeg om haar aan te houden en om haar eens goed op de rooster te leggen. En naast haar worden ook haar 2 zonen ondervraagd, want ja, die waren uiteraard ook wel betrokken partij.
Ja, inderdaad. En wat ze eigenlijk al snel vinden, is dat ze... Ze pakken haar eigenlijk nog op. Allee, of ze verhoren haar al een paar keer nog voordat dat Roger gevonden is. Omdat haar verhaal gewoon vol tegenstrijdigheden mm-hmm. zit. Hè. Mm-hmm. Ze liegt blijkbaar over de ruzies die ze maakte met Roger. Er waren blijkbaar... we hebben net gezegd, ze hadden een nieuw huis gebouwd, nieuwe stallen, nieuwe wagen, pralinewinkel voor Rosie... Blijkbaar mega grote financiële problemen bij mm-hmm. Roger en Rosie. En het is pas als een van de onderzoekers haar confronteert met de negatieve jaarrekeningen van de boerderij, dat Rosie pas toegeeft van ja, er waren inderdaad wel financiële problemen. En ja, we hebben wel vaker daar ruzie over gehad. En wat dat de politie ook ondervindt, is dat... Dus die buren die altijd welkom waren bij Roger voordat hem getrouwd was met Rosie, die voelen zich ook niet meer welkom. Dus het gaat steeds meer richting Rosie. En wat ze dan zien bij dat financiële aspect, is dat er blijkbaar een heel zware lening moest afbetaald worden. Mm-hmm. Ongeveer 2500 euro per maand. Die winkel draait niet van Rosie. Weet je, er zijn heel veel elementen die ervoor zorgen dat ze toch mijn motief zou zitten om er te maken.
Ja, er is een geldprobleem in dat nieuwe huwelijk. Dat is een goed motief. Hè. Dat is een groot motief om, om iemand uit de weg te ruimen. Hè. Dat is inderdaad de piste dat de speurders inslaan. Zij is eigenlijk in dat huwelijk gestapt. Zij had een financieel stabiele omgeving. Hè. Ze had een heel ongelukkig eerste huwelijk gehad. Hè. Ze is haar man verloren aan een alcoholverslaving. Ze heeft dan een tijdje alleen gewoond met haar twee zonen. En ik kan mij zo voorstellen dat die vrouw zoiets had van... Dit gebeurt mij geen tweede keer. En je stapt vol hoe je moet in dat nieuwe huwelijk. Je hebt zoiets van... We zijn met twee, we gaan dit zo en zo en zo wat aanpakken. Maar dan valt je in een soort van financieel neerwaartse spiraal. En ik denk dat zij, los van het feit... Of dat dan aanzet tot moord, inderdaad wel zo'n gevoel heeft van shit, er is gewoon nog iets aan het gebeuren wat in mijn eerste huwelijk op een andere manier dan aan het gebeuren is. Mm-hmm. Dit is niet fijn. En uiteraard zie je daar als speurder een motief in. Hè? Dat kan ik mij perfect voorstellen.
Ja, want wat ik dan wel ergens, maar ik ben er maar één keer tegengekomen, is wel het feit dat Rosie wel geld had. Mm-hmm, mm-hmm. Snapte? Ze had blijkbaar wel nog huizen en zo. Dus in dat opzicht was er langs... Voordat ze Roger dan had leren kennen, of nog terwijl, dat weet ik niet. Had zij geen geldproblemen, maar is Roger dan zodanig in de problemen gekomen? Heeft zij hem misschien niet willen bijstaan om zijn leningen af te betalen, ondanks dat het haar idee... ik ben maar aan het speculeren. Ondanks dat het haar idee misschien was om een nieuw huis te bouwen, om die stallen... op te poetsen en zo.
Ik denk dat we gewoon niet mogen onderschatten wat een tweede huwelijk is. Ik denk, je hebt lessen getrokken uit je eerste. En ik denk dat... Ze zijn dan ook getrouwd, hè, met scheiding van goederen, wat zeer verstandig is. Maar ik denk dat zij op haar hoede was. En ik denk, je kunt inderdaad wel suggereren van... we kunnen een nieuw huis. Maar als dat dan allemaal gebeurt en er zijn dan ineens financiële problemen, dat je toch een soort van defense-mechanisme opbouwt. Hè. Ik heb twee zonen die ik wel moet... dus ik zie het wel, zo dat die financiële problemen in hun huwelijk sluipen op die manier. Dus het kan twee kanten, hè. Inderdaad. Het verhaal van Rosie kan op dit moment ook nog altijd. Hè. Roger kan inderdaad misschien op een berg schulden hebben gezeten, het niet meer zien zitten. Zoals dat dan, zo beeld ik mij dat dan in, hè, een goede West-Vlaamse boer beaamt, alles binnenfritten en binnenhouden en denken van, ik ga dit oplossen door uit het leven te stappen en ik ga de last niet op de schouders van mijn gezin leggen of zo. Beide dingen kunnen eigenlijk, hè.
Ja, maar het feit dat haar 15-jarige zoon Tom dan opeens bij de politie zit en haar eigenlijk gewoon onder de wagen gooit. Hoe zeg je dat? Gewoon zegt van, ik weet wat dat er gebeurd is. Ja. En het is geen goed nieuws voor Rosie. Hij zegt in eerste instantie dat hij die ochtend is wakker geworden door een doffe bonk te horen. Hè, en hij gaat dan kijken. Hij ziet dat zijn pluspapa dan dood op de grond daar ligt. Toen dat hij beneden kwam, heeft zijn moeder, Rosie, geholpen om het lichaam in de auto te leggen. Ze zijn daar dan mee naar de stallen gereden. Ze hebben hij heeft dan het rooster van de beerput opgetrokken en heeft dan het lijk daarin laten zakken. Maar dan wijzigt hij weer de versie. Plots zegt hij van ja, de moordplannen waren al 14 dagen op voorhand beraamd. Rosie heeft een doek van chloroform tegen zijn hoofd gehouden. Hij zegt dan weer, ik heb dat gedaan. Maar het komt er al bij al wel weer op neer dat uiteindelijk het lichaam van Roger in de beerput is terechtgekomen.
Ja, en dat hij en zijn mama daar samen hebben aan gewerkt. Ja, dus de volgende stap in de politieondervraging is natuurlijk om Rosie naast haar zoon te zetten en met elkaar te confronteren. Want ja, de ene bekent hier een moord, de andere blijft ontkennen. Maar op het moment dat hij met zijn mama wordt geconfronteerd en ze proberen dat een paar keer, trekt hij al zijn bekentenissen in. En Rosie blijft ook ontkennen. We zijn ondertussen natuurlijk ook wel al meer dan een jaar na de feiten. Ik vraag me af na hoeveel tijd dat die jongen dan uiteindelijk met die bekentenis komt van die moord. Want dat is dan ook na zoveel ondervragingen gebeurd. Het is altijd wat moeilijk om in... daar hebben we geen info over, hoe dat die ondervragingen dan gebeuren. Deze info hebben ze. En met deze info trekken ze dan ook uiteindelijk naar de rechtbank.
Ja, inderdaad. Rosie moet wel nog 2 jaar wachten op haar proces, terwijl ze in de gevangenis zit.
Typisch Vlaams. Ik vind dat lang. Hier gaan we weer.
Ja. Ik vind dat ongelooflijk dat sommige mensen jaren in voorarrest zitten. Of whatever de term er ook voor is. Maar
ja.
Dat is toch ongelooflijk. Je bent nog niet eens zeker of dat ze schuldig... die mensen zijn in ieder geval schuldig beoordeeld, hè.
Nee, dat is waar. Maar tegenwoordig, ik denk een vrouw als Rosie zou denk ik vandaag de dag haar voorarrest thuis kunnen uitzitten, denk ik. Hè. Dat is bijvoorbeeld bij de parachutemoord ook gebeurd. Die hebben ook lang op hun proces moeten wachten. We wachten nog altijd op een proces op de aanslagen van Brussel en Zaventem. Dat is ondertussen wat 5 jaar geleden. Dat gaat zo tergend traag. En inderdaad, zij dan maar eens onschuldig en zit daar dan maar eens vast.
Ja, dat is inderdaad mijn grootste... Niet per se in deze zaak, maar gewoon... Ik vind het heel straf dat mensen zo lang moeten wachten op hun proces. Mm-hmm. Of je nu schuldig bent of onschuldig, dat is lang. Dus het proces gaat uiteindelijk van start op 15 april 1996 en wordt ook weer uiteraard genoemd als een van de ophefmakendste assiseprocessen uit de jaren 90.
Ja.
Dus Rosie wordt er inderdaad van beschuldigd, samen met Tom, haar 15-jarige zoon, haar man te hebben vermoord.
Ja.
Wat dat we gezegd hebben, ze verdenken haar er dus inderdaad van chloroform te hebben gebruikt, hem gedumpt te hebben in die beerput. En het is ongelooflijk, het is precies alsof heel West-Vlaanderen voor de assisezaal staat.
Ja, er zijn getuigen die zeggen van het was echt... er zijn bijna mensen met elkaar op de vuist gegaan om een plekje te bemachtigen in de assisezaal. En niet zo vreemd, want je hebt het al gezegd, het was een van de ophefmakende processen uit de jaren 90. Het was weer de twee toppers die recht tegenover elkaar staan. Rosie wordt verdedigd door niemand minder dan Jeff Vermassen, die op dat moment echt driving is door Assise. Die heeft op dat moment, assisezaken achter elkaar volledige vrijspraak kunnen behalen. Die is aiming high. Zij heeft die dan binnengehaald. Maar burgerlijke partij moeten er niet voor onder doen, want daar staat ook grootmeester Piet van Eekhout. Die wordt bijgestaan door Nathalie Arnouts en Mark Doren. Het draait uiteraard over Jeff Vermassen en Piet van Eekhout. Dat zijn de twee mensen waar mensen voor komen kijken.
Ja, wat dat Piet van Eekhout jaren later zegt in een artikel, ook nog over die mensenmassa die daar kwam kijken, vond ik wel een heel leuke quote van hem. Een lijk dat in een beerput teruggevonden wordt, daar wordt natuurlijk in de streek over gebabbeld. Ach, de mensen zijn zot van alles waar lichaamsvochten aan te pas komen. Bloed, tranen, sperma. En van tijd tot tijd ook stront, klaarblijkelijk. Ook de kranten en televisie besteden elke dag massa's aandacht aan de saga van de dode boer. Om maar te zeggen, je hebt dus aan de ene kant die beerput, je hebt het duel tussen Vermassen en Van Eekhout. Van Eekhout zegt Rosie is zo schuldig als wat. En Vermassen gaat dan weer voor die vrijspraak.
Ja.
Dus dat is echt een klepper van je welste. Hè?
Ja, en ook, zegt... ja, Rosie... Ja, sorry, ik wou gewoon nog even zeggen, nee. Rosie, oh, je blijft ontkennen. Hè? Ze zit inderdaad al 2 jaar in voorarrest, maar zij gaat ook, allee, zij staat achter die vrijspraak, zij blijft 100% ontkennen. Hè? Dus dat is sowieso een interessant proces. We zijn de jaren 90, veel getuigen en bewijsmateriaal en DNA was hier niet te vinden. Dus het komt aan op een bekentenis, hè? En die is er niet. Dus het is sowieso heel spannend.
En Jeff Vermaassen gelooft Rosie ook. Hè? Die zegt van ja, het gaat inderdaad om zelfmoord. Roger was inderdaad depressief. Hij is gestorven door die dodelijke walmen. Maar de anderen zeggen dan maar die zelfmoordhypothese. Ja, dat zal wel, want... vlak bij de boerderij was ook een spoorweg, er was een kanaal. Waarom zou een boer dan kiezen voor die beerputten? Want... ja, het gaat hier wel over gewoon...
stront.
Uitwerpselen en stront. Dus waarom zou je dat doen en het niet... ja, je kruipt gewoon toch niet in een beerput als er andere mogelijkheden zijn. Wel, kijk, dat is een beetje wat er gezegd wordt.
Ja, en dat is wat dat ik dus wil weten. Ik wil geen cijfers, geen percentages, ik moet geen thesis krijgen. Maar ik wil gewoon weten, gebeurt het echt, boeren die zo zelfmoord plegen... zijn er nog gevallen? Is dat zo raar, hè, wat dat ik heb gehoord? En wat dat hier ook Chef Vermaassen zegt, dat mensen gewoon zelfmoord plegen in een beerput? Ik wil het weten.
Ja. Het is ook gewoon grappig hoe dat die twee zich gedragen in de zaal.
Het is echt waar. Het is echt een show, hè. Het is een theatervoorstelling.
Ah, we hadden het net over Martijn en Lennart.
Ja.
We zitten nu in de weide van de mol en we zetten Jeff Vermaassen en Piet van Eekhout tegenover elkaar. Ja. En het is exact dat. Weer zo haantjesgedrag. Ze dagen elkaar continu uit. Hè. Als Vermaassen aan het woord is, dan is Piet van Eekhout echt zo helemaal totaal niet geïnteresseerd. Hij heeft op een gegeven moment als een boek op zijn hoofd gelegd.
Heeft
de krant gelezen. Hij rekt zich uit. Echt zo van, je m'en fous, het kan me niet schelen. En als hij dan weer aan de beurt is, ja, dan houdt hij niks heel van Rosie die overblijft. Hè. Hij zegt zelfs over... Rosie, zij is de koningin van de dood, een meesteres van het chloroform voor wie boer Kerkaert een blok aan het been was. Ze was de zielepoot van een vent beu en gebruikte haar eigen zoon als haar instrument en luitenant. Ze deed met Roger wat boeren met jonge katten doen, bedwelmen en verdrinken. In een vorig huwelijk heeft de dood u een handje geholpen. Dit keer hebt jij de dood een handje geholpen. Dat is
heel heftig. Blijkbaar ook, want op de eerste procesdag heeft ook de voorzitter van het Assize Hof ook heel hard uitgehaald naar Rosie. Iets waar dat dan Piet van Eekhout heel veel schrik voor had. Hè, want die voorzitter had dan tegen Rosie gezegd, je moet die tranen, laat die maar thuis. Hè, hier moet je niet zo zitten blijten. Ja, die vrouw was heel hard aangedaan van alles wat er aan het gebeuren was rond haar. En dan had Piet van Eekhout blijkbaar achteraf gezegd van, ja, ik had heel veel schrik dat de jury medelijden met haar ging krijgen, omdat iedereen haar zo aan het... Jeff Vermaassen. Nee, Piet van Eekhout had schrik dat mensen medelijden met haar gingen krijgen en haar zo gingen vrijspreken. Zo was het, ja.
Ah, ja. Maar ja, Jeff Vermaassen laat zich ook niet doen, hè.
Zeker niet.
Die beseft wel inderdaad van, ja, het grootste obstakel voor mij is wat dat Tom gezegd heeft. Mm-hmm. Maar, jongens, we gaan gewoon schooluitstap naar de boerderij. We doen een plaatsbezoek. Dus magistraten, jury, advocaten, journalisten, allemaal naar Oostkamp, allemaal naar die erf.
Dat is altijd mijn favoriete deel. Van als er zo'n assiseproces is, dan is zo een uitstapdag. Hè? Zo, bij het proces van O.J. Simpson zijn mensen dan toch zo van die assisejury bij O.J. Simpson thuis mogen gaan. En hebben die zo al die trofeeën een keer vastgepakt dat daar stonden. Maar dus waar het hier inderdaad om draait, is die een uitstap gaat dan naar die koeienstal waar dat die een beerput is. Ik ben een stadsmeisje, ik ga dat eerlijk zeggen. Ik heb wel al foto's gezien nu van hoe dat die... Mm-hmm. En dat is inderdaad zo'n koeienstal met in het midden dan zo allemaal roosters waar dat dan de drek kan inlopen. En dat is dan allemaal beerput of zo. En Jeff Vermaassen wil dus inderdaad zijn punt maken van... Zelfs als Rosie en haar zoon Tom met twee waren, die gingen nooit dat hek opgehoffen gekregen om dan het lichaam van Roger daarin te krijgen. Dat is veel te zwaar. Ik heb dus echt een foto van zo'n Jeff Vermaassen die heel hard probeert te trekken aan
Piet van Eekhout staat er zo naast, zal wel.
Ja, maar dus de juryleden worden uitgenodigd op de boerderij, waar Jeff dan probeert aan te tonen van, kijk, je krijgt dat rooster niet opgeholpen. Dat lukt gewoon niet. Wat dat er gebeurd is, is er is via de andere kant kun je rechtstreeks in de riolering wandelen, hè, allez, richting de beerput. Dat is wat dat Roger heeft gedaan. Dat is ook waarom dat zijn lichaam zo moeilijk te vinden was. Hè. Hij is niet recht in die beerput gegooid, maar hij is er zelf in geklommen en ergens halverwege is hij bevangen door de gassen en is hij flauwgevallen en dan uiteindelijk overleden.
Ja, maar Piet van Eekhout is echt zo... Nee. We zijn hier niet bij Matlock, zegt hij. Dat is een advocaat uit een gelijknamige Amerikaanse rechtbankserie uit de jaren 80, staat er dan geschreven. Dus dat is een advocaat die inderdaad ook zo'n soort van politiebadge draagt, figuurlijk dan. Dus ja, hij is echt niet onder de indruk van wat dat Jeffrey Manssen daar allemaal uitsteekt. Ik vind het echt prachtig om te zien hoe dat die twee tegenover elkaar stonden. Maar Vermassen pareert dat dan weer door te zeggen: nee, maar wij zijn hier wel om de waarheid te kennen. Wat jij doet, is de advocatuur onwaardig, reageert Van Eekhout dan weer opnieuw. Dus het is echt zo heen en weer. En dan, ja, en, dan denk ik, wat is de essentie nu? Waarom doe... Allee,
Wat het grappige is, denk ik, die twee, volgens mij, die kunnen de volgende dag samen op restaurant zitten. Hè. Ik denk dat echt, dat is echt puur die hun job. En daarbuiten hebben die volgens mij heel veel respect voor elkaar. En kunnen die dat echt loszien?
Ja, ik heb een artikel gelezen waar dat toch bleek dat ze toch wel wat moeite hadden met elkaar. Ze hebben uiteraard veel respect voor elkaar, wat dat ze doen. Maar dat het niet per se goede vrienden waren of zo.
Nee, dat moet niet. Maar je kunt wel... Want we hebben Jeff Vermassen geïnterviewd voor ons boek. Mm-hmm. Naar aanleiding van de parachutemoord. En hij kon geen slecht woord over Fiek van Aalst zeggen. En dat was ook zijn grootste tegenstander op dat moment.
Tuurlijk, ja, absoluut. Dus het gaat zo wat heen en weer, hè, dat haantjesgedrag. En we komen dan uiteindelijk bij het laatste dag van het proces. En het duurt maar liefst 19 uur en eindigt in complete chaos.
Ja,
maar echt.
Ja, het is 9 uur 's avonds, wanneer alle pleidooi... Er heeft iemand echt een pleidooi van uren en uren gedaan.
Jeff Vermassen waarschijnlijk.
Jeffke waarschijnlijk. En het is eigenlijk 9 uur 's avonds wanneer er aan de jury wordt gezegd van oké, jullie mogen nu in beraad gaan. En minder dan 3 uur, zo gaat dat, hè. Dat zijn de statistieken. Minder dan 3 uur later komen ze buiten en iedereen is opgelucht. Oké, we zijn hier toch nog voor middernacht klaar. En de voorzitter van de Assise jury zegt... ik ga het proberen letterlijk te zeggen. Ik ga even... Dus op de eerste vraag antwoorden we ze is schuldig aan moord. En twee, deed ze dat met voorbedachte raden. En de jury antwoordt we antwoorden ook op de tweede vraag ja, met 7-5 juryleden. Die zaal reageert opgelucht, want er is een vonnis. Maar
We kunnen naar huis,
iedereen is content. Maar dan zitten daar die rechters en de voorzitters. En je ziet die allemaal. Ik zie het zo voor mij. Facepalmen en zuchten en ambetant zijn. En niemand begrijpt echt waarom. Maar wat blijkt dus? Dat je dat niet mocht zeggen. Je mocht niet zeggen met hoeveel mensen dat er voor en tegen gestemd is op de tweede vraag. Op de eerste vraag of zo mocht je dat dan wel zeggen.
Ja, maar de tweede vraag niet, dacht ik. Ja. Want dat is een bijvraag. Ja, ja. Als ik het goed begrepen heb.
Ja.
En dat mag niet.
Dat mag niet. Dus, voorzitter van de rechtbank zegt keer maar terug, je gaat er nog eens over moeten gaan, want dit gaat niet, dit is een incorrecte uitslag eigenlijk.
Ja. En dan komt de jury dus alweer na 20 minuten terug en dan zeggen ze dit keer luidt het antwoord op de eerste vraag ja met 7-5 en op de tweede nee.
Ja. Dus
dat is
op minder, anders. Ja, op minder dan 20 minuten tijd hebben ze zich bedacht. En hebben ze dus gezegd dat moord niet met voorbedachte raden gebeurd is.
Maar we zijn er nog niet.
Nee. Het is ondertussen trouwens 23:35.
Ja, want ik ga het even ook letterlijk voorlezen, want anders ga ik dit helemaal fout doen. De wet voorziet bij een schuldigverklaring van 7-5 juryleden in een bijkomende beraadslaging... Ja. Waarbij de drie beroepsrechters van het Hof zich bij de gezworenen voegen en een beslissende stem hebben.
Ja.
Dus ze moeten
Er moet meer verschil zijn. Dus je bent met 12 juryleden. Ja. En als het verschil 5-7 is, of 6-6, hè, dan zijn je te dicht bijeen. Dus dan worden er 3 beroepsrechters ingeschakeld en die hun stem telt dan nog eens.
Ja, en dus die zijn dan terug om, hè, wat dat jij zegt, om 11:30 terug in de zaal. 11:30. Dan toch nog net voor een middernacht, 3 minuten later, valt uiteindelijk het verdict schuldig. Hè, ja. Ze is schuldig aan doodslag, maar niet met voorbedachte raden. Nee. Dus ja, en op de tweede vraag, nee. En wat blijkt, ja, het heeft dus 1 stem gescheeld of ze was vooruit gegaan.
Ja, inderdaad, als er 1 iemand zich... Dus het is wel... we hebben een strijd der titanen gehad, hè, tussen Jeff Vermassa en Piet van Eekhout. Maar het was dus echt wel heel spannend, want je hebt gewoon de helft van de jury dat voor is en de helft van de jury die tegen was, hè, bij wijze van spreken. En het zijn dan de beroepsrechters die zij moeten tussenkomen. En dan uiteindelijk om 3:30 s'nachts volgt dan ook nog de strafmaat. Ja, en dan krijgt Rosie dus te horen dat ze 20 jaar dwangarbeid, dat is bij ons op dit moment gewoon 20 jaar celstraf, voor de doodslag op Roger Kerkaert zal krijgen. Ze heeft op dat moment al 2 jaar en 3 maanden in de gevangenis gezeten. En dan krijgt ze dus nog eens te horen dat ze in totaal 20 jaar zal moeten vastzitten.
Ja, het is dat wat ze ook zegt, hè. Die stort meteen in en zegt ook van ja, ik heb hier al zo lang voor in de gevangenis gezeten voor niks. En ze zegt ook, ja, het was elke dag zondag met Roger in vergelijking met vroeger. Hè, waarmee ze nog eens wil aanduiden van mijn leven was gewoon wel goed met Roger in vergelijking met mijn vorig huwelijk. En ook Jeff Vermassen uiteraard zit in zak en as. Hij zegt, dit is de droevigste dag uit mijn leven. Ik vrees dat de juryrechtspraak waarvoor ik zelf en meester Van Eekhout zo hard gevochten hebben door deze uitspraak de genadeslag heeft gekregen. Maar er komt ook nog een tweede rechtszaak voor Tom.
Mm-hmm. Ja, want hij is minderjarig, hè? Dus daarom wordt hij apart behandeld.
En daar wordt eigenlijk gewoon wel weer hetzelfde geconcludeerd. Dus daar is ook alles weer... Van Eekhout en Van Massen hebben daar ook weer heel lang zitten... Een haantjesgedrag ten toon gesteld tijdens die rechtszaak. En ze komen tot dezelfde conclusie gewoon. Hè. Tom was terecht schuldig verklaard door de Brugse onderzoeksrechter. En hij is dan uiteindelijk niet gestraft omdat hij minderjarig was. Maar... het toont aan dat de Assize-jury niet alleen stond in haar beslissing, omdat die tweede rechtszaak bij de jeugdrechter hetzelfde heeft geoordeeld.
Ja, inderdaad. Jeff Vermassen, dus grote uitspraken. Hè? Het is de vooravond van zijn 50ste verjaardag. Hij is echt in shock door de uitspraak van de jury. En hij zegt, ik ga nooit meer Assize pleiten. Straffe uitspraak. En hij doet het ook. Hè. 8 jaar lang zal hij geen Assize-zaken pleiten. Dat is een carrière, hè? 8 jaar in.
Ja.
Dat is echt heel lang. En hij zal het blijven doen eigenlijk tot aan de symbolische dag in april 2001, wanneer dat Rosie dan onder voorwaarden wordt vrijgelaten na 1/3 van haar straf. En dan pas in november van dat jaar gaat hij zijn eerste assisezaak dan terugpleiten.
Volgens mij neemt hij de zaak aan in 2001, maar staat hij pas echt... in de assisezaal in 2004. Want dan zit er pas 8 jaar tussen. Of zoiets.
Ja.
Dus het is gewoon echt wel wat dat gezegd. Heel straf, hè. Hij heeft dat de zwaarste dag in zijn loopbaan genoemd. Het moment dat Rosie veroordeeld is geraakt. En hij zit er nog altijd mee.
Oh ja.
Hij zit er nog altijd mee. Hij was een paar jaar geleden te gast bij Van Gielsen en Gasten. Schitterend fragment. Lieve Van Giels vraagt hem daar natuurlijk over. Hè, van, hè, hoe zit dat met die zaak van Rosie Verstraeten? En hij zegt, er is toen juridisch smerig gedaan achter de schermen. Dat moet aan het licht komen, maar ik durf nog niet, want ik heb nog mijn job. Dus dat is iets voor als hij op pensioen is, zegt hij, dat hij daar een boek gaat over uitbrengen. En ik vind het wel hoog tijd, als ik zo vriendelijk mag zijn, meneer Vermassen, dat er... Ja, ik hoor graag wat dat daar gebeurd is.
We hebben hem geïnterviewd voor ons boek. We weten dat hij aan een boek aan het schrijven is. Ja. Hij heeft tegen ons toen ook meerdere malen gezegd dat hij heel open wil zijn in dit boek. Hè, dat hij echt een blik wil geven van de dingen die daar... Alleen een blik achter de schermen, dingen die nog niet gemeld zijn. Over alle assisezaken die dat hij gebracht heeft. Dus ik ben heel benieuwd, hè, want dit zal er zeker ook in zitten, denk ik wel.
Ik hoop het.
Ja, hij is ondertussen 70. geworden. Dus van mij mag hij met pensioen gaan. Hij heeft een, ja, meer dan gevulde carrière gehad.
Hij heeft de rust verdiend.
Hij heeft de rust verdiend. En ik ben ook gewoon heel benieuwd naar zijn verhaal. Want dit is niet zomaar... Weet je, je kunt krasse uitspraken doen en zeggen dat je nooit meer racisme gaat doen. Maar als je dat effectief 8 jaar niet meer doet, ja, dan geloof ik hem wel echt dat er... dat hij persoonlijk was aangedaan en ja, dat er wel misschien wel iets meer achter zat of zo.
Ja, want ik vind het heel moeilijk om op basis van wat wij gelezen hebben of gevonden hebben qua informatie nu te zeggen van ja, ze was zeker schuldig of ja, ze is zeker onschuldig. Omdat er is gewoon al geen sprake van bewijs eigenlijk.
Nee.
Wij waren er effectief niet bij tijdens de assisezaak of wat er achter de schermen is gebeurd. Maar ja, het blijft wel plausibel natuurlijk dat het ook gewoon bij zelfmoord blijft. Het enige wat dat Rosie echt tegenspreekt zijn de verklaringen van Tom. Maar ja, dat kan ook twee kanten uitgaan. Is die jongen onder druk gezet? Hoe lang is die ondervraagd geweest? Zat er een advocaat bij? Hoe is dat allemaal gegaan?
Ik denk dat we zeker die piste... dat zou ik graag wat meer over weten. Is inderdaad een 15-jarige. We zijn hier 8 maanden na de feiten. Hoeveel ondervragingen zijn er al geweest voordat dat lijk is gevonden? Ja. Dan wordt dat lijk gevonden. Inderdaad, wat wordt er hebben opgelegd? Het feit dat hij meerdere verklaringen aflegt, meerdere opties geeft. Ja. Ja, allemaal verschillende dingen. Doet mij ook wel... ik vraag mij ook af in hoeverre is het onderzoek op een correcte manier... we weten het af, vandaag kennen we dat, valse bekentenissen. Ja. Dat is een concept dat ik denk in de jaren 90 nog niet very common waren of zo. Dus dat zijn allemaal zaken dat wel spelen, denk ik, in deze zaak.
Absoluut.
En als we weer uitgaan van het principe... Is er bewijs? Hè? En we hebben daar met Chef ook over gesproken. Ja. Hè? Dat is waarom dat wij toen ook zeiden van parachutemoord, er was niet voldoende bewijs. Dus zo iemand mag niet schuldig worden bevonden. Dat is bij Rosie hier ook een beetje het geval. Hè? Er is niet voldoende bewijs om iemand schuldig te bevinden.
Maar ja, bepaalde dingen wijzen dan natuurlijk weer in haar richting.
Tuurlijk. Er is maar één hoofdverdachte. Ja. Er is maar één. Dat is duidelijk.
Ja, absoluut. Ja, hoe dat je daar dan ook naar kijkt in de zaak is... ze komt in 2001 wel alweer vrij. En ja, ze moet dan zo voor een commissie verschijnen. Hè? Mm-hmm. En de psychologe die zegt eigenlijk... volgens Jeffrey Massen is een interview van hem geweest. Die heeft verteld hoe dat toen gegaan is. En die psychologe heeft toen blijkbaar gezegd tegen Rosie... Ik maak over u geen verslag als je niet bekent... En zonder een verslag van de psychologe, toen of nu, concludeer eruit dat je zonder een verslag van de psychologe niet vrij kunt komen. En dan heeft Rosie gezegd, ah wel, dan blijf ik hier maar 20 jaar zitten. En Jeff zegt, zo iemand is onschuldig. Als iemand die... hij zegt van ja, op dat moment gaat je geen Russian roulette spelen, want je wilt gewoon vrijkomen... Hè? Dus de meesten gaan dan wel tot bekentenissen over. En hij heeft zich dan gemoeid en gezegd tegen die psychologen... Mevrouw, sedert wanneer bent u tot rechter benoemd, zodat u kan oordelen over schuld of onschuld? En ze is dan eigenlijk doorverwezen zonder psychologisch verslag en de commissie heeft haar vrijgelaten. En hij zegt, ja, dat is echt een unicum in de geschiedenis van België.
Ja.
Want dat hebben we ook al meerdere malen in zaken gezien, hè, van dat opeens mensen die heel lang blijven ontkennen... dan toch opeens bekennen, omdat ze die zicht op vrijlating hebben. Maar ik vind dat heel moeilijk om daar dan... In welke mate moet ik daar geloof aan hechten? Aan welke mate zit er iemand verkeerd vast? Vind ik een heel moeilijke.
Ik vind het ook heel moeilijk, hè, want ik snap... Ik ben ook iemand... Ik ben heel koppig en trots op zo'n dingen. Elke keer als ik vast zat in de gevangenis voor moord, weet je wel. Nee, maar op zo'n... Ik kan mij voorstellen dat je echt zoiets hebt van... Nee, ik heb dat niet gedaan. Ik ga dat echt niet bekennen. Echt niet.
Ja, nee.
En ik zie uw familie al zeggen van... Maar zeg gewoon dat je dat hebt gedaan, dan kun je vrij... Maar daar gewoon te...
Dat gaat wel sowieso voor de rest van je leven mee, hè? Of dat je nu onschuldig bent of schuldig. Maar des te meer als je onschuldig bent en je zegt dat je het wel gedaan hebt.
Mm-hmm.
Hè? Mm-hmm. En Jeffrey Massen heeft blijkbaar ook gezegd van ja, zelfs het gevangenispersoneel gelooft niet dat ze het gedaan heeft. Omdat ze zich zo, ja, die zagen in haar geen moordenares. Die hebben zelfs tegen Jeff Vermaas gezegd, doe je best dat ze vrijkomt. Dus er staan zoveel mensen eigenlijk achter haar. Rosie was een gebroken vrouw in die gevangenis, blijkbaar. En ja, ze wordt dan toch vrijgelaten na een derde van haar straf. Ze verhuist naar een appartementje aan zee en ze leidt daar een rustig leven. Ze is dan wel nog één keer in 2013... heeft ze haar stilzwijgen doorbroken, zoals het dan wordt gezegd. Dat was door een fictiereeks van VTM, Ontspoord genaamd, waarvan één aflevering is uitgezonden en de rest niet. Maar dat bleek dan die van Rosie te zijn.
Ik heb de korte inhoud voor mij.
Ja, doe maar. Doe maar.
Het is ik vind, ik kan mij heel moeilijk. Dus ze baseren zich. Het is een fictiereeks. Elke aflevering gaat over een andere zaak. En ze baseren zich op de feiten. Ik ga even de korte inhoud van de aflevering van Rosie voorlezen. Okay?
En we weten wat er net allemaal gebeurd is dan.
Ja. Dus in deze aflevering focussen ze zich op een jonge gerechtspsychiater die 7 jaar na het proces een profiel moet opmaken van Rosie. In de reeks heet ze Daisy. Met oog dan op haar voorwaardelijke vrijlating. De jonge kerel is de schoonzoon van Daisy's advocaat. Hè, dus Jeff Vermaassen. Die zijn hoogzwangere vrouw verlaat die gerechtspsychiater omdat hij geobsedeerd raakt door de zaak. Over de schuld of onschuld van Daisy / Rosie wordt niks gezegd. Ondertussen heb je de vrouw van de advocaat, dus de vrouw van Jeff Vermaassen, die is gestorven aan kanker. Klopt niet. Daisy komt dan na 7 jaar vrij. Dat is waar. Ze verhuist naar haar zoon, die naar Canada is verhuisd. Klopt niet. En de advocaat noemt Daisy een manipulatieve fakes. Ook nooit gebeurd. En we zien een flashback waar dat de boer wordt doodgeslagen door de zoon, terwijl hij in de beerput geduwd wordt. Er wordt nooit geslagen, er wordt niet geduwd. Het is eigenlijk een recensie dat over de eerste aflevering gaat. En dit vond ik heel goed. Ze schrijven van, wat is de bedoeling van de reeks? De kijker misleiden en in verwarring achterlaten? Dan zijn ze in hun missie geslaagd. Hoe moeten wij nu in godsnaam weten wat er echt is gebeurd en wat er is verzonnen? Wat is de drijfveer om een crimireeks op bekende waargebeurde feiten te baseren als je er dan mee aan de haal gaat? In de eerste aflevering bleef deze schade nog beperkt, want Rosie Verstraeten en de beerputmoord zit niet in ons collectieve geheugen. Maar wij houden ons hart vast voor afleveringen over Ronald Janssens en Kim de Gelder. Wat wil zeggen dat die gemaakt zijn? Dat er sowieso afleveringen gemaakt zijn over Ronald Janssens en Kim de Gelder. Maar ja, ze nemen hier al een loopje met de realiteit. Ik bedoel, niks aan dat verhaal klopt. Ja.
Nee, dus ja, ze zijn van ze hebben beslist van, we gaan dit toch niet uitzenden. Hè. Ja. En toen journalisten dan Rosie om een reactie hebben gevraagd... van de dag zelf, van ja, vanavond komt de zaak op tv.
Ja.
Heeft ze gezegd, moeten ze dan nu allemaal weer oprakelen? Ze zwieren feiten en fictie door elkaar. Hè, wat dat jij allemaal zegt, voor mijn kinderen en mezelf is het enorm zwaar. Hè, na de aflevering dan, we worden er op straat constant over aangesproken. En het zat daar blijkbaar ook heel erg dwars dat ze Roger in Ontspoord heel erg hebben voorgesteld als een agressieve bruut. Terwijl dat helemaal niet het geval was. Ze zegt, hij heeft nooit een vinger naar mij of de kinderen uitgestoken. Het was gewoon echt een verschrikkelijke periode voor mijn leven. En die zei, ja...
Ik denk, weet je, het zal maar eens zijn dat Rosie het niet heeft gedaan. Hè? En dat hij 7 jaar onschuldig in de cel heeft gezeten. En dan ook nog eens het heeft moeten verwerken dat haar man zelfmoord heeft gepleegd. En dan dat mensen daar ook nog eens een fictieaflevering over maken.
Oh, maar dat snap ik niet. Snap ik niet.
Nee, ja, ik herinner het mij nog. Dat hij is tegengehouden. Ik zat in dat jaar in mijn masterjournalistiek en dat was mijn examenvraag om het systeem van de rechter in kort geding uit te leggen. Hè? Want als er in de pers iets wordt tegengehouden, of toch op tv, is altijd via de rechter in kort geding. En dat was daar ging het dan over die aflevering. Dus ik wist het wel nog.
Ah, interessant. Ik wist dat helemaal niet meer. Misschien maar goed ook, want... Allee. Ja, dat vind ik dan raar. Dat ze inderdaad, wat er in die recensie stond, vertrekken vanuit een zaak, maar dan het zodanig gaan verdraaien om er nog meer spektakel aan toe te voegen.
Ja, ja,
of
dat
nog
vooral.
Meer.
Ja.
Dat is gewoon heel
maar ook,
bizar.
En ja, inderdaad, ook het is gevaarlijk. Mensen onthouden dat, hè. En mensen denken dat dat gebeurd is, hè.
Ja, absoluut. Maar wel een goede zaak. Allee, interessante zaak.
Ik vind het een heel interessante zaak. En ik vind het heel moeilijk om te zeggen wat dat er gebeurt.
Ik kan het niet zeggen.
Nee. Nee. Het ding is, mijn buikgevoel zegt wel van... je hebt zoveel kwade mensen, hè, bij de verdachte, bij Rosie, haar advocaat, chef. Die zijn zo kwaad dat ik het gevoel heb dat we zo niet het hele verhaal kennen of zo.
Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk inderdaad dat er... Ik hoop dat Jeff Vermassen in zijn boek eindelijk de waarheid wil spreken. Niet de waarheid, maar gewoon uit de doeken nog wil doen wat dat er gebeurd is. Zodat voor heel veel mensen die dat bewust hebben meegemaakt, snappen waarom dat hij zo kwaad is. Waarom dat hij 8 jaar dan echt beslist heeft van... Niet ik ga geen assise zaken meer doen. Dat wil echt wel iets zeggen, hoor. Mm-hmm. Voor zo'n advocaat.
Mm-hmm. Ja, ik ben heel benieuwd. En ik hoop, zeg chef, als je aan het luisteren bent en je waart nog niet van plan om de zaak op te nemen in je nieuw boek, ja, wel doen dan, hè.
Wel doen, inderdaad. En in de tussentijd kunnen jullie ons boek lezen.
Waar we met chef praten over de parachutemoord.
Kijk, de cirkel is weer helemaal rond. Goed, dat was het, denk ik.
Ja, dat was het. Dus ja, blijf suggesties sturen, hè, jongens. Want je ziet, we doen er iets mee. Ik vergeet natuurlijk wel altijd op te schrijven wie dat de suggestie doet. Maar dat is niet slecht bedoeld. Het was weer een heel interessante aflevering.
Het was tof. Het was, ondanks het feit dat we op afstand zaten, vond ik het heel leuk.
Ja?
En gezellig.
Oh, ik mis u wel echt.
Ja, het is toch anders, hè. Maar het ging in mijn hoofd ging het slechter dan dat het is gegaan. Het is voor mezelf, hè. Ik vind het altijd veel leuker om bij u, dat we bij elkaar zitten. Maar het valt beter mee dan ik
had verwacht.
Oké,
dus. Dat is goed.
Maar sowieso, we zullen zien van de test morgen. Maar anders zien we elkaar vrijdag.
Anders zien we elkaar vrijdag. En dan delen we, want dan deel ik ook altijd de foto's van de aflevering.
Ja.
Dus ofwel zal het een foto zijn van mij alleen in mijn bed aan het wenen. Yes, ofwel is het een happy foto van Silke en ik samen.
Yes, dat is goed.
Goed.
Oké, duim voor ons allemaal.
Ja.
Hè?
En geniet van jullie week. Blijf voorzichtig. Je ziet, het kan u allemaal overkomen. En tot de volgende.
Tot de volgende.
Ciao. Bye.